We gaan over op de schriftlezing. En die komt vandaag uit Genesis, Genesis 45, vers 1 tot en met 16. En daarna lezen we nog een gedeelte uit Genesis 50. Maar we beginnen bij Genesis 45, vers 1. En daar staat: toen kon Jozef zich niet langer bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep: laat allen van mij weggaan. En daar stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broeders bekendmaakte. Daarop brak hij uit in luid geween, zodat de Egyptenaren en Farao's huis het hoorden. En Jozef zeide tot zijn broeders: ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Doch zijn broeders konden hem niet antwoorden, want zij deinsden van schrik voor hem terug. Toen zeide Jozef tot zijn broeders: kom toch naderbij. Daarop naderden zij. En hij zeide: ik ben uw broeder Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar wees nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. Want reeds 2 jaren is er hongersnood geweest in dit land, en er komen nog 5 jaren, waarin niet geploegd of geoogst zal worden. Daarom heeft God mij voor u uitgezonden, om u een voortbestaan te verzekeren op aarde en om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. Dus zijt gij het niet die mij hierheen gezonden hebt, maar God. Hij heeft mij gesteld tot Farao's vader en tot heer over geheel zijn huis en tot heerser in het gehele land Egypte. Trekt haastig naar uw vader, naar mijn vader, en zegt tot hem: zo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij gesteld tot heer over het geheel Egypte. Kom tot mij, draal niet. Gij zult in het land Goshen wonen en gij zult dicht bij mij zijn. Gij en uw kinderen en uw kindskinderen, uw kleinvee en uw runderen en al wat gij hebt. En ik zal daarvoor u zorgen, want er zal nog 5 jaar hongersnood zijn, opdat gij niet verarmt, gij, nog uw huis, nog iemand van de uwen. En zie, uw eigen ogen en die van mijn broeder Benjamin en die van mijn broeder Benjamin zien, dat het mijn mond is die tot u spreekt. Vertel dan aan mijn vader al de heerlijkheid die ik in Egypte bezit en alles wat gij gezien hebt. En brengt mijn vader haastig hierheen. Toen viel hij zijn broeder Benjamin om de hals en weende. En Benjamin weende aan zijn hals. En hij kuste al zijn broeders hartelijk en weende, hen omhelzende. Daarna eerst spraken zijn broeders met hem. Toen het gerucht in Farao's huis vernomen werd dat Jozef broeders waren gekomen, was dit Farao en zijn dienaren aangenaam. En dan bladeren we een aantal pagina's door naar hoofdstuk 50. En daar lezen we vanaf het 15e vers, 15 tot 21. Toen Jozef's broeders zagen dat hun vader gestorven was, zeiden zij: als Jozef zich maar nu niet op ons gaat wreken en ons ten volle al het kwaad vergeldt dat wij hem hebben aangedaan. Daarom zonden zij Jozef de boodschap: uw vader heeft voor zijn sterven geboden, zo moet gij tot Jozef zeggen: och, vergeef toch de overtreding uw broeders en hun zonde, want zij hebben u kwaad aangedaan. Nu dan, vergeef toch de overtreding der dienaren van de God uw vaders. En Jozef weende toen men zo tot hem sprak. Ook kwamen zijn broeders zelf, wierpen zich voor hem neer en zeiden: zie, wij zijn u tot slaven. Maar Jozef zeide tot hen: vreest niet, want ben ik in Gods plaats? Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, ten einde te doen zoals heden het geval is, een groot volk in het leven te behouden. Vrees dus niet, ik zal u onderhouden en ook uw kinderen. Zo troostte hij hen en sprak tot hun hart.
Ja, goedemorgen. Het is fijn om weer bezig te gaan met Gods woord, om ons te verdiepen in zijn woord. En ik hoop als u straks de zaal verlaat, dat u niet alleen geluisterd heeft, maar ik hoop toch ook een stukje verwondering in u op te wekken over de grootheid van onze God en Vader, die alles volgens een vast omlijnd plan uitwerkt naar dat ene moment dat hij een vader kan zijn van heel zijn schepping. En dat uitwerken van zijn plan, dat doet hij met zo'n onvoorstelbare precisie, dat een iedere keer als je dat weer mag ontdekken, dan wil je automatisch, ben je stil en wil je God de Vader ervoor danken. En zullen we daarmee starten vanochtend? Dat lijkt me een goede start. We zullen bidden met elkaar. Ja, Vader, dan is het goed om op dit moment het bij u te zoeken. Vader, want bij wie anders moeten we het zoeken dan bij u? Vader, en ja, wat moeten we doen, Vader, vanochtend? Wat zegt uw woord? Want daar draait het om. Vader, want we zoeken niet ons eigen eer en onze eigen werken, Vader, maar het draait om u. We zoeken uw heerlijkheid en we willen toch zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. Vader, wat wilt u ons zeggen met het verhaal van Jozef? En het is zo'n uniek verhaal, unieke geschiedenis. En er zitten zoveel elementen in. Wilt u met ons zijn vanochtend en dank u wel, Vader, voor het leven wat Jozef geleefd heeft en dat wij daar een voorbeeld in mogen vinden. Vader, wilt u zo met ons zijn vanochtend en we bidden eigenlijk voor al die plaatsen waar uw naam gesproken wordt uit de schrift. U bent niet een God van ruimte en tijd, maar u overstijgt alles. U overstijgt ruimte, plaats en tijd. U ziet alles en wij kunnen zo bij u binnenlopen, omdat u een vader voor ons bent. Vader, dank u wel voor deze ochtend en we zoeken uw woord op en we willen weten wat u zegt in uw woord. Vader, en daar zien we naar uit in Jezus' naam. Amen. Ja, alweer Jozef, zult u misschien denken. Heb je niet iets nieuws voor vanochtend? Ik heb al zo vaak geluisterd naar het levensverhaal van Jozef. Wat kan ik daar nou nog uit leren? Ja, ik denk heel wat. Want kent u het verhaal van Jozef? Ja, natuurlijk, zult u denken. Natuurlijk ken ik dat verhaal van Jozef. Jozef, het lievelingetje van vader Jacob. Jozef, een zoon, in ouderdom verwekt. Jozef, die in zijn pronkgewaad dromen droomt over buigende korenschoven, een zon, een maan en 11 sterren, die voor zijn ster buigt. En zijn broers haten hem, omdat hij het lievelingetje was van vader Jacob, en konden niet vriendelijk met hem spreken. En ze haten hem nog meer vanwege die achterlijke dromen die hij had. En ja, ze zien hem van verre komen, de broers. En ze smeden een plan om hem te doden. Ze trekken zijn pronkgewaad uit, gooien hem in een put en verkopen hem aan kooplieden die Jozef naar Egypte brengen. En daar komt hij terecht in het huis van Potifar, hè? U weet dat. En door de verleiding van de vrouw van Potifar belandt hij in de gevangenis van Farao. En jaren later, door een tip van de schenker, mag hij de dromen uitleggen van de Farao en wordt verhoogd tot één na hoogste van zijn koninkrijk, onderkoning. En dan breken inderdaad die 7 jaren van overvloed en die 7 jaren van hongersnood aan. En ook in Israël is er geen voedsel meer. En de broers van Jozef reizen naar Egypte, want daar is voedsel te koop. En ze ontmoeten dan die onderkoning, hun broer, maar ze herkennen hem niet. En dan even later, hè, een tijd later, maakt Jozef zich bekend aan zijn broers. Nou, dat is het moment. Dat gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben. Maar kent u dan het verhaal van Jozef? Kent u de structuren achter het verhaal van Jozef? Kent u Gods plan achter het verhaal van Jozef? Als u Jozefs levensverhaal zou lezen, Genesis 37 tot Genesis 50, dan zult u in zijn leven, als u het leest, een vakmanschap ontdekken, zo uniek, zo volmaakt in stijl, dat u tezamen met mij moet wel concluderen dat dit een sterveling niet kan verzinnen. Maar dat dit van die grote God van Jozef moet zijn. Weet u, God had een plan met de toenmalige wereld. En in het leven van Jozef zien we dat God een verborgen doel voor ogen heeft, namelijk heerlijkheid van hemzelf, verheerlijking, openbaring van zijn heerlijkheid, door redding van de wereld van de hongersnood. En we zien dat God Jozef uitkiest, hem vooruitstuurt naar Egypte. En door een weg van lijden komt Jozef tot verheerlijking, verhoging, om zijn familie en de wereld te redden van de honger. En om de naam van God te openbaren in Farao's huis. Weet u, het plan van God met de toenmalige wereld, vertaald in het verhaal van Jozef, met als uiteindelijke doel de verheerlijking van de God van Jozef, was zo uniek, zo volmaakt, omdat God aan het plan met de toenmalige wereld, direct de elementen had gekoppeld van rechtvaardiging, verzoening, uitverkiezing en ophoofden. En u ziet het staan. En ik wil even in het kort met u aan de hand van het verhaal van Jozef deze elementen bekijken. En daarna wil ik dit trekken in een groter verband. Nou, punt 1. De broers van Jozef haten Jozef, omdat hij het lievelingetje was van vader Jacob. En konden niet vriendelijk met hem spreken. En ze haten hem nog meer vanwege die achterlijke dromen. Weet u dat de broers van Jozef in feite vijanden waren in hun denkwijze? Zij konden niet vriendelijk spreken met Jozef, omdat hun denken over Jozef vijandig gezind was. Het was misschien niet altijd in hun houding merkbaar, maar in hun hart waren ze bittere vijanden van Jozef. En dan komt het moment van hun zonde, dat ze zijn pronkgewaad uittrekken, dat ze hem in een put gooien en dat ze hem verkopen aan kooplieden die Jozef naar Egypte brengen. Weet u, de broers van Jozef waren niet alleen vijanden vanwege hun denkwijze, maar ook zondaren om hetgeen ze Jozef aandeden. En toen zaten ze met een probleem. Want hoe vertellen we dat vader Jacob? Of anders gezegd, hoe leiden we vader Jacob om de tuin, dat hij niet doorheeft wat we Jozef hebben aangedaan? En dan doen ze iets merkwaardigs. U kunt dat nalezen in Genesis 37, vers 31. Ze doen iets merkwaardigs. Ze nemen een geitenbokje, slachten dat geitenbokje en brengen het bloed van het geitenbokje aan op Jozefs kleed. Ze doen misschien iets wat ze zelf niet door hadden, maar er vloeide onschuldig bloed van een geitenbokje, wat ze aanbrachten op Jozefs kleed. En nou zat ik zo te denken, hè? Zou nou dat onschuldige bloed van dat geitenbokje, zou dat nou heen hebben gewezen naar het moment wat 2000 jaar later zou moeten plaatsvinden? Dat het bloed van het lam van God moest vloeien op het kruis van Golgotha. Dit bloed van de Zoon, wat een gunstig stemmende bescherming uitwerkt als God naar de mensheid kijkt. Zou dit onschuldige bloed van dat geitenbokje al een soort gunstig stemmende bescherming hebben uitgewerkt voor de broers van Jozef, als zij jaren later Jozef weer zouden ontmoeten? Nou, dat moment hebben we met elkaar gelezen, hè? Dat is het moment dat Jozef zich bekend maakt. En daar wijst hij zijn broers op het feit dat zij hem niet gestuurd hadden naar Egypte, maar dat God het was die Jozef vooruit stuurde om het leven van zijn broers te verzekeren hier op aarde. Jozef wijst zijn broers op het feit dat het God is die uit het kwade het goede kan voort laten komen om zijn plan uit te werken. Nou, de broers van Jozef worden door de mond van Jozef, maar in Gods ogen, niet vergeven voor een bepaalde periode. Maar er was iets veel beters aan de hand. Ze werden vrijgesproken. Vrijgesproken van alle schuld. Niet schuldig. Er kan niet op terug worden gekomen. Nou, het directe gevolg van de vrijspraak van de broers van alle schuld is redding van toorn. Jozef liet zijn toorn over de zonde van zijn broers varen, omdat Jozef ook inzag dat God het was die uit het kwade het goede had voort laten komen om zijn plan uit te werken. Jozef werd, in de mond van Jozef sprak hij zijn broers vrij van schuld. En die vrijspraak van alle schuld, dat werd eigenlijk door de broers maar ten dele begrepen. Want als 17 jaar later zijn vader sterft, vader Jacob, zijn ze opnieuw bevreesd voor de toorn van Jozef. Zij denken misschien dat Jozef hen voor een bepaalde periode had vergeven. En denken, nou nu zal Jozef zijn toorn wel weer uitgieten over ons. En dan troost Jozef zijn broers met de woorden uit Genesis 50, hè, we hebben het met elkaar gelezen. Al het kwade wat jullie mij toegedacht hadden, heeft God ten goede uitgekeerd om een groot volk in leven te behouden. Vrijspraak. Vrijspraak van alle schuld. Niet schuldig. Laat nou vrijspraak van alle schuld één van de grote thema's zijn van de Romeinenbrief. En daar wil ik dadelijk op terugkomen met u. Gaan we het tweede punt bekijken, verzoening. De broers van Jozef werden door de mond van Jozef en in Gods ogen vrijgesproken van schuld. Maar was het nou ook zo dat Jozef werd opgenomen in de familie van Jozef? De broers werden opgenomen in de familie van Jozef. He, aan de ene kant zien we vrijspraak van alle schuld. Maar was er ook verzoening tussen Jozef en zijn vijandige broers? Nou, dat moment hebben we met elkaar gelezen, he, dat Jozef zijn broer Benjamin omhelst. Zijn andere broers omhelst. Hun kust en dan wenen ze van blijdschap. Er is vrede tussen Jozef en zijn broers. Er is vanuit Jozef kant verzoening. Omdat Jozef ook inziet dat God hem vooruit had gestuurd naar Egypte. Voor een geweldige taak. Om de wereld te redden van de honger. Nou, het directe gevolg van de verzoening van Jozef met zijn broers. Is ook redding van de broers van de hongersnood. Omdat Jozef leefde voor hun aangezicht. Door Jozef worden ze gered van de honger. En we zien dat Jozef hun gelijk het beste deel van Egypte aanbiedt. Het land van Goshen. Daar mogen ze wonen. Jozef wordt door God uitgekozen. Om als instrument zijn plan met de toenmalige wereld. Om dat uit te werken. We zien dat door Jozef niet alleen zijn familie. Maar ook de toenmalige wereld wordt gered van de honger. Maar we zien ook dat door Jozef zijn broers teruggeleid worden tot God. God koos Jozef uit. Hè? Dat is het derde element. God koos Jozef uit. Het is niet zo dat Jozef zichzelf uitkoos voor deze taak. Maar de keuze was alleen bepaald door God. Misschien is u niet zo bekend wat er precies gebeurt nadat Jozef zich verzoent met zijn broers. En nadat vader Jacob was afgereisd met de familie om te wonen in het land Goshen. Misschien is u dat niet zo bekend, maar u kunt dat lezen in Genesis 47, vers 13 tot 26. In deze verse kunnen we lezen dat Jozef als onderkoning alles onderschikt onder de farao in de jaren van hongersnood. Weet u nou hoe hij dat doet? En ik raad u toch aan deze verse misschien thuis te lezen. Hè? Genesis 47 vers 13 tot 26. Dan zult u misschien met mij versteld staan over de wijsheid die God Jozef heeft gegeven. Om alles van laag naar hoog onder te schikken aan de farao. Jozef verkoopt eerst graan voor geld. Geld is laag. Hè? Jozef verkoopt eerst graan voor geld. En zorgt ervoor dat al het geld uit Israël en al het geld uit Egypte terechtkomt in het huis van farao. Nou, dan komen de Egyptenaren weer naar Jozef toe voor graan. En dan zeggen ze tegen Jozef, we hebben alleen geen geld meer. En dan zegt Jozef, verkoop ook al je vee. Vee is al wat hoger dan geld, hè? In ruil voor graan. Jozef zorgt er ook voor dat niet alleen het geld, maar ook al het vee eigendom wordt voor de farao. En dan een tijdje later komen de Egyptenaren weer bedelen voor brood. Want de hongersnood was zeer zwaar. En dan zeggen ze zelf tot Jozef, koop ook onze grond. En maak ons dienstbaar aan de farao. Zo zorgt Jozef ervoor dat niet alleen het geld, maar ook het vee. En ook al het land toekomt aan de farao. En als laatste maakt Jozef alle mensen dienstbaar aan het huis van Farao. Zodat alles van laag naar hoog, geld, vee, grond en mensen, wordt ondergeschikt aan de Farao. Wat een kanjer was die Jozef. Vindt u dat ook niet? Maar wat moet ik daar nou mee? Wat moet ik nou met die voorbeelden van Jozef? Wat moet ik nou met de vier punten, rechtvaardiging, verzoening, uitverkiezing en ophoofden? Wat gekoppeld is aan Gods plan met de toenmalige wereld. Weet u, God heeft een plan met het universum. En God wil zijn liefde en heerlijkheid tonen hier op aarde en te midden van de hemelingen. Maar omdat God onzichtbaar is, heeft hij van zichzelf een beeld gemaakt. Een complement door wie hij in contact kan komen met zijn schepping. En de Zoon van God is dat complement. Is de afstraling van Gods heerlijkheid die dit plan van God uitvoert. De apostel Paulus noemt dit plan van God in Efeze 3 vers 10 het plan van de aionen. En net zoals in het verhaal van Jozef met Gods plan met de toenmalige wereld, is dit plan van God met zijn schepping, met als uiteindelijke doel de verheerlijking van God de Vader door zijn schepping, is zo uniek, zo volmaakt, omdat God aan dit plan direct heeft gekoppeld de elementen rechtvaardiging, verzoening, uitverkiezing en ophoofden. En ik wil in het kort, dat kan alleen maar in het kort vanochtend, die vier teksten met u samen lezen. Maar voordat we dit gaan doen, moet eerst één feit duidelijk zijn bij u. En dat is het volgende. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Alles is uit God. Er is in deze wereld geen ruimte voor menselijke wijsheid of menselijk streven om Gods plan uit te werken. God heeft geen millimeter, geen jota van onze menselijke hulp nodig om zijn plan uit te werken. Als God kiest, als God ons kiest als instrument, dan kiest hij ons als instrument door hem bruikbaar gemaakt om een deel van zijn plan uit te werken. Nou, we zien dat in het verhaal van Jozef, maar we zien dat ook in ons leven. Alles is uit God. Alles is uit God. En als we die teksten dadelijk gaan lezen, ziet u vooral dat dat in die teksten naar voren komt. Alles is uit God. Laten we maar gauw de eerste tekst opslaan. Romeinen 3, vers 24 en 25. Waar de apostel Paulus rechtvaardiging koppelt aan Gods plan. Romeinen 3. En ik begin dan even te lezen bij vers 21. Er staat in vers 21. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden. Waarvan de wet en de profeten getuigen. En wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus. Nee, door het geloof van Jezus Christus. En dan voor allen en op allen die geloven, hè, staat er in de Griekse tekst. Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed. Om zijn rechtvaardigheid te tonen. Daar hij de zonden die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden. Om zijn rechtvaardigheid te tonen in de tegenwoordige tijd. Zodat hij zelf rechtvaardig is, ook als hij hem rechtvaardigt die uit het geloof in Jezus is. Hè? Die van Jezus geloof is, hè? Staat er in de Griekse tekst. Nou, als je nou kijkt naar vers 24, hè, daar staat daar in de Griekse tekst, staat daar in vers 24, om niet gerechtvaardigd in zijn genade. Door de vrijkoping welke in Christus Jezus is. En dan staat er die God plende. Die God plende voor een gunstig stemmende bescherming. Die God plende. Plan, plan van God, plan, is in het Grieks prothesis. En het werkwoord van plan is plannen, protitemi. Dus die God plende voor een gunstig stemmende bescherming. Door het geloof in zijn bloed, om zijn gerechtigheid te tonen, staat hier. Nou, u zult het misschien niet geloven, maar dit is de eerste tekst vanaf Genesis 1, vers 1. Vanaf Genesis 1, vers 1. Waar een handeling van God verwijst naar zijn plan. En we zien gelijk dat dit gecentreerd is in Christus Jezus. De verheerlijkte en opgestaande Heer. Hij die aan het kruis het probleem van de zonde voor eens en voor altijd heeft opgelost. Als je nou gaat lezen in dat hoofdstuk 3 van de Romeinenbrief. Dan kunnen we eerst lezen dat de apostel de gehele mensheid, inclusief de bevoorrechte Jood, beschrijft in een hopeloze situatie. Want de apostel zegt, niet één is rechtvaardig. Zelfs niet één. Niemand die God ernstig zoekt, niemand die verstandig is. En dan komt de apostel tot een bepaalde conclusie, vers 23. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Hoe word ik dan rechtvaardig voor God? Dat zou je af kunnen vragen. Hoe word ik dan rechtvaardig voor God? Nou, het is in het licht van deze achtergrond van menselijke onmacht en menselijk falen dat de apostel als eerste iets gaat onthullen van Gods grote plan. Namelijk, God plende in Christus Jezus voor een gunstig stemmende bescherming dat door het offer van de Zoon in het bloed van Christus God gunstig kijkt naar de mensheid. God gunstig kijkt naar de mensheid. En het kanaal waardoor wij Gods gerechtigheid krijgen is het geloof van de Zoon. En wij mogen deze woorden geloven en laten verankeren in ons hart, zodat we deelnemers zijn geworden van Gods gerechtigheid. Nou, dat alles uit God is, kan je heel sterk lezen in deze tekst. Vers 24, om niet gerechtvaardigd, staat hier. Om niet gerechtvaardigd. Niet vergeving voor een bepaalde periode, zoals de broers van Jozef dachten. Maar er is iets veel beters aan de hand. Vrijgesproken van alle schuld. Niet schuldig. Rechtvaardiging om niet. Om niet gerechtvaardigd in zijn genade. In Gods genade. Het is een gunst van God. Niet uit eigen verdiensten. Niet uit eigen werken. Om niet gerechtvaardigd in zijn genade door de vrijkoping welke in Christus Jezus is. Christus Jezus heeft een vrijkoping bewerkt. Voor een vrijkoping van alle oordeel. Voor hen die om niet zijn gerechtvaardigd. In zijn genade. Het bloed van Christus is het gedenkteken in de geschiedenis. Van de blijvende werking van zijn offer. Het bloed van Christus beschermt ons. Net zoals de broers van Jozef. Beschermt ons van alle toekomstige toorn. Nou, in deze tekst wordt dus het plan van God, God plende, wordt gekoppeld aan rechtvaardiging. En nu wij door God gerechtvaardigd zijn, mogen we de kamer van de rechtbank verlaten. Het is geweldig om door God gerechtvaardigd te zijn. Maar weet u, God wil verder met ons. God wil ons ook opnemen in zijn familie. God wil ook een vader voor ons zijn. Zijn liefde en genegenheid gaat verder dan vrijspraak van alle schuld. God is namelijk ook verzoend door de dood van zijn Zoon met ons. En dat is het volgende punt, verzoening. Verzoening. Nou, als we de Romeinenbrief, als we dat hoofdstuk 3, als we vanuit het hoofdstuk door zouden gaan lezen, dan kom je op een gegeven moment terecht in hoofdstuk 5. waar de apostel overgaat van rechtvaardiging in verzoening. En deze verzoening is het centrale thema van hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 8. In die hoofdstukken kunnen we lezen dat we door God zijn opgenomen in zijn familie. Als kinderen, als zonen van God. Als kinderen zijn we lotgenieters geworden van Gods lotdeel. En gezamenlijk genieters van Christus lotdeel. Nou, het moment dat de apostel Gods plan koppelt aan dat centrale thema verzoening, is in Romeinen 8, vers 28 en 29. En we hebben dat daarnet al gelezen, bij het voorstellen van Vera. En laten we dat ook even opslaan. Romeinen 8, vers 28 en 29. Er staat, wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Nou, in vers 28 staat dan in de Griekse tekst, nu wij weten dat God het al tezamen naar binnen in het goede uitwerkt voor hen die God liefhebben. Die zijn geroepen volgens het plan, staat er. Volgens het plan. Plan, prothesis. Volgens zijn plan. Want die hij tevoren gekend heeft, deze heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Opdat hij, Christus, de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Nou, Christus is de eerstgeborene van de ganse schepping. Kan je lezen in Colossense. Dit is zijn verhouding tot de schepping. Christus is de eerstgeborene uit de dood. Dit is Christus' verhouding tot rechtvaardiging. Christus, wat we hier lezen, is de eerstgeborene onder vele broederen. Dit is Christus' verhouding tot verzoening. Hier wordt dat centrale thema van God, die verzoend is met de wereld, gekoppeld aan Gods plan, Gods prothesis. God is naar beneden toe veranderd door zijn zoon. En is verzoend met de mensheid, is verzoend met u. En wij mochten daar antwoord op geven, zodat er een wederzijdse verzoening is. Nou, het directe gevolg van Gods verzoening met ons is dat wij, net zoals de broers, gered worden in zijn leven. Gered worden in zijn leven. Nou, dat alles uit God is, kan je lezen uit deze tekst. Het is God die kent, het is God die bestemt, God die roept, God die rechtvaardigt en God die verheerlijkt. Bij God is geen ruimte om jezelf te roepen, jezelf te rechtvaardigen of jezelf te verheerlijken. Alles is uit God. En als God ons dan geroepen heeft, op welke keuze is deze roeping dan gebaseerd? Nou, dat brengt ons bij het derde aspect, uitverkiezing. Romeinen 9 vers 11. En ik ben me ervan bewust dat broeder Kees Brakshoofden deze tekst uitvoerig heeft behandeld in een predikatie enkele weken geleden. Dus ik ga omwille van de tijd daar wat snel overheen. Romeinen 9, vers 9, nou dat is een bladzijde verder. Er staat, want er ligt een belofte in dit woord. Omstreeks deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. Maar dit niet alleen, daar is ook Rebecca, bevrucht van een man. Onze vader Isaac. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en nog goed nog kwaad hadden gedaan, opdat het verkiezend voornemen Gods zou blijven, niet op grond van werken, maar op grond daarvan, dat hij riep, werd tot haar gezegd, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Gelijk geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Nou, er staat in vers 11 in de Griekse tekst, want toen de kinderen nog niet geboren waren en goed nog kwaad hadden gedaan. En dan dat het plan, staat er, dat het plan, protheses, van God zal blijven. Als een keuze. Niet uit werken, maar op grond van hem die roept. Dit is het principe waarop God roept. Het is God die kiest. Het is niet zo dat wij kiezen, maar het is God. Als God voor ons kiest. Het is de keuze van de schepper, niet de keuze van de schepselen. Het is de keuze van de pottenbakker, niet de keuze van, van het klei. Als God ons kiest, dan kiest hij ons als instrument, door hem bruikbaar gemaakt, om een deel van zijn plan uit te werken. Als laatste zou je af kunnen vragen, ja, waarvoor worden we dan gekozen? He, wat is het nut daarvan? Nou, dat brengt ons tot het laatste punt, 4. Ophoofden. He, en dat brengt ons natuurlijk tot dat eerste hoofdstuk van de Efezebrief. En laten we dat als laatste ook opslaan vanochtend. Efeze 1, waarin Gods plan wordt gekoppeld met ophoofden. He, er staat dan in, ja, ik moet toch beginnen bij vers 3, anders mist u het verband, denk ik. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij, God, heeft ons immers in hem uitverkoren, uitgekozen voor de nederwerping, he, grondlegging, der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen. Door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen, in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten, in hem. Nou, uit deze verse kunnen we leren, bijvoorbeeld in vers 4, dat God in Christus ons heeft uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. En dat bevestigt alleen maar wat we in Romeinen 9 gelezen hebben, dat het God is die kiest, in dit geval het lichaam van Christus, om de schepping gereed te maken, om alles in allen te worden. Nou, het moment dat de apostel zijn plan koppelt aan ophoofden, kunnen we lezen in vers 9 en vers 10. Er staat in de Griekse tekst, hè, ik lees het even voor in het Nederlands vertaald, in de Griekse tekst staat er, in alle wijsheid en bezonnenheid, vers 9, ons bekendmakend het geheimenis van zijn wil. En dat is in overeenstemming met zijn welbehagen. Dat hij plande, krijg je het weer, plannen, planden, protheses, plan, plannen, protitemi, dat hij plande in hem. Nou, en wat is dan dat geheimenis van zijn wil? Tot beheer van het complement van de era's. Dus dat is die ene era die al die vorige era's, dat tijdsperiode compleet maakt. Dat is dat laatste tijdperk, hè? Die vijfde aion, die vijfde aion. Om het al, staat er, te culmineren in de Christus. Zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is, in hem. Nou, wat wil de apostel hier nou zeggen tegen ons? Nou, dat is dit, de apostel wil zeggen dat het geheimenis van zijn wil, het geheimenis van Christus, gekoppeld is aan Gods plan om alles te culmineren in de Christus. Zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is. Culmineren betekent in het Grieks letterlijk omhoog hoofden, opwaarts hoofden. En heeft te maken met hoofd zijn. Er vindt van onderaf naar boven toe een erkenning plaats dat Christus Jezus hoofd is. Nou, Christus is hoofd van de gemeente, zijn lichaam. Maar Christus is ook hoofd over de ganse schepping. Maar nog een heleboel mensen en schepselen erkennen hem nog niet als hoofd op dit moment. Nou, wij als lichaam van Christus, en ik durf het u bijna niet te zeggen, maar wij als lichaam van Christus maken de schepping gereed, zodat alles van laag naar hoog, van onder naar boven toe, Christus Jezus gaat erkennen als hoofd van de schepping. Het werk wat Jozef deed, dat hij alles van laag naar hoog onderschikte aan de farao, dat werk gaan wij ook doen. Alles van onder naar boven toe erkennen dat Christus Jezus Heer is, hoofd is van de schepping. En als dat gebeurt, dan zal Filippenzen 2 vers 9 waarheid worden dat elke knie zich buigt. En elke tong belijdt dat Christus Jezus Heer, hoofd is. Tot eer van hemzelf, tot eer van Christus, nee. Tot eer van God de Vader. Wat een kanje was die Jozef. Maar wat een, en ik zeg het met heilig ontzag, wat een kanje is Christus. En wat een enorme, grote, geweldige God en Vader hebben wij. Om alles op te hoofden onder de Christus. U ziet wel dat God niet zomaar een plan maakt, het in werking zet en denkt, we zien wel maar het schip strandt. Nee, God maakt een plan. En alles gaat toe naar de voltooiing van dat plan. En om dat punt te bereiken, heeft hij zijn plan gekoppeld aan rechtvaardiging, verzoening, uitverkiezing en ophoofden. Maar wat kan ik daar nou mee in mijn dagelijks leven? Wat kan ik daar nou mee? Nou, ten eerste dit. Ik wil toch een stukje verwondering in u opwekken. En niet ik, maar de woorden die we gelezen hebben over de grootheid van onze God en Vader. En ten tweede dit. Als je het verhaal van Jozef leest, dan zie je dat God alles zo onvoorstelbaar, in een onvoorstelbare precisie uitwerkt. Dan word je daar alleen maar stil van en dan wil je God de Vader daarvoor danken. Maar weet u, datgene wat Jozef meemaakte 4000 jaar geleden, dat maken wij ook mee. God heeft ons in het bloed van Christus gerechtvaardigd. God heeft ons in het bloed van Christus, beschermt hij ons van alle toorn, alle toekomstige toorn. God is naar beneden toe veranderd in de Zoon en is door de dood van de Zoon verzoend met ons. En wij hebben daar antwoord op gegeven op die verzoening, zodat er een wederzijdse verzoening is. God kiest ons uit als lichaam van Christus, als instrument om alles op te hoofden onder de Christus. Weet u, Jozef geloofde God. Jozef geloofde God. En Jozef geloofde God op zijn woord dat alles wat in zijn leven gebeurde, dat dat naar binnen in het goede werd uitgewerkt, omdat hij God lief had. Heeft u God lief? Weet u dat alles wat in uw leven gebeurt, door God naar binnen in het goede wordt uitgewerkt? Weet u, als je Jozefs leven ziet, dan kom je onder de indruk van Jozef. En dan zie je dat zijn handel en wandel, dat hij een levend, heilig, op God gericht, welgevallig offer is voor God, een welriekende reuk. Je ziet ook dat hij smaak en kwaliteit aanbrengt in zijn wandel. Nou, wat ik aan u wil zeggen, mogen wij ook, net zoals Jozef, vandaag, van de week, en misschien tot het moment dat we de Zoon tegemoet mogen gaan in de lucht, mogen wij ook een levend, heilig, op God gericht welgevallig offer zijn in onze levenswandel? Zullen we God daarvoor danken op dit moment? Ja, Vader, dan is het onvoorstelbaar. Als je de geschiedenis van Jozef leest, dan brengt u die aspecten zo ontzettend aan in zijn leven. En wij kunnen leren van Jozef hoe hij zich verzoent met zijn broers. Hoe hij zijn toorn laat varen over de zonde van zijn broers. Hoe hij door u gebruikt wordt en door u uitgekozen wordt om alles van laag naar hoog onder te schikken aan de farao. Vader, maar datzelfde maken wij ook mee. We mogen weten dat we gerechtvaardigd zijn. Dat we verzoend zijn. Dat we uitgekozen zijn om als instrument uw plan uit te werken. Maar dat is geen eigen werken, omdat u ons kiest. U bent de schepper, Vader, want u kiest als schepper. U bent de pottenbakker, wij zijn slechts het klei. Vader, maar dank u wel dat uw plan zo geweldig groot is. Dat u een vader wil zijn straks van iedereen. Als de aionen, de tijden overgaan in eeuwigheid. Als dat moment er daar is dat elke knie zich buigt. En elke tong zal belijden dat Christus Jezus hoofd is, Heer is. Tot eer van u, Vader. Dank u wel. Dat u naast een God ook een vader van iedereen wil zijn. En dat uw plan ondergedompeld is in liefde. Dat uw liefde en genegenheid verder gaat dan vrijspraak van alle schuld. Maar dat u ons heeft opgenomen in uw familie. Als zonen van u, Vader. Dank u wel. Vader, dank u wel voor het woord wat we mochten lezen. En dank u wel voor alle dingen die we mochten doen vanochtend. Het voorstellen van Vera. Dank u wel ook dat er zoveel familieleden erbij mochten zijn. Vader, het is goed om u te zoeken in gebed en u bent een grote God en Vader. En we danken dat alles is volbracht door het offer van uw Zoon op Golgotha. Vader, en we zien uit naar het moment dat we uw Zoon mogen ontmoeten. En als je zo in de wereld kijkt, dan ja, dan is het zo fel en verdorven, Vader, maar u belooft ons nieuw leven. We zijn op dit moment een nieuwe schepping, maar we mogen straks levend gemaakt zijn en tot eer en verheerlijking van uw naam mogen we u dienen, te midden van de hemelingen. Vader, zo danken we u voor alle aspecten wat u aanbrengt. Vader, we danken u in Jezus' naam. Amen.